verheffen wij gemeente ons hart tot de Heere, onze God. Onze hulp en onze verwachting zijn vanmiddag in de naam van de Heere der Heerscharen. In de naam van die God die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit loslaat de werken van zijn handen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God onze Vader, van Christus Jezus zijn Zoon onze Heere, in en door de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen gemeente Psalm 25, het zevende en het achtste vers. Gods verborgen omgang vinden zielen waar zijn vrees in woont. Zie op mij in gunst van boven, wees mij toch genadig, Heer. En we zingen na de geloofsbelijdenis van dezezelfde psalm het tiende vers. Hoed mijn ziel en red me uit noden. Maak mij niet beschaamd, o Heer, want ik kom tot u gevloden. We zingen nu het zevende en het achtste en straks het tiende vers van Psalm 25. Wij bij Leiden Gemeente ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. We doen dat met de woorden van de geloofsbelijdenis van Nicea. En aan ieder spreken in zijn of haar hart als volgt. Ik geloof in één God, de Almachtige Vader. De schepper van de hemel en van de aarde. Van alle zichtbare en onzichtbare dingen. En ik geloof in één Heere Jezus Christus. De enige geboren Zoon van God. Geboren uit de Vader voor alle eeuwen. God uit God. Licht uit licht. Waarachtig God uit waarachtig God. Geboren, niet gemaakt. Eén van wezen met de Vader door wie alle dingen gemaakt zijn. Die om ons mensen en om onze zaligheid is neergekomen uit de hemel. En vlees geworden is van de Heilige Geest uit de Maagd Maria. En een mens geworden is. Ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus. Geleden heeft en begraven is. En ten derde dagen opgestaan is naar de schriften. En opgevaren is ten hemel. Zit aan de rechterhand van de Vader. En zal weer komen met heerlijkheid. Om te oordelen de levenden en de doden. En zijn rijk zal geen einde hebben. En ik geloof in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En ik geloof één heilige katholieke, dat is algemene, apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving van de zonden. Ik verwacht de opstanding van de doden en het leven van de toekomende eeuw. Gemeente, bidden wij om de opening van het woord en de verlichting met Gods Heilige Geest. Heren, wij danken u dat we aan de middag van uw dag hier samen mogen zijn in uw huis. Opnieuw samen in uw naam gekomen, rondom uw woord gekomen. En wij komen u vragen dat u er vanmiddag ook bent. En dat u door uw geest uw woord bij ons thuis brengt. En Heere, dat wij u daarom vragen of u er ook bent. Dat is niet omdat wij twijfelen of u zich wel met deze wereld bemoeit. Al kan dat ook wel eens aangevochten worden. Maar dat geloven wij op grond van uw woord. Dat u nooit loslaat de werken van uw handen. We hebben dat zo even beleden. Maar heren, wij komen het u wel vragen, omdat u alle recht en reden hebt om niet tot ons te spreken. Dat u alle reden hebt om er het zwijgen toe te doen. Als u zou laten tellen en wegen wat wij met u doen. En daarom, heren, wij moeten het u vanmiddag belijden. Dat u komt, dat is enkel genade. Dat is alleen omdat u dat zelf gezegd hebt, lang geleden tegen uw volk Israël, maar het geldt tot de dag van vandaag, ook voor ons. Ik doe het niet om uwentwil, maar ik doe het omwille van mijn grote naam. Heere, zo komen wij voor uw aangezicht. En leer het ons dan niet als mensen met rechten bij u, maar wel vragend om uw ontferming. Dat u uw mond open doet, ook vanmiddag. En dat u ons dat hoogheilige lijdensevangelie verkondigt, ook vanmiddag. En daarom bidden wij u om de opening van uw woord en de verlichting met uw geest, dat als wij zo dadelijk die woorden van uw woord lezen, als ze klinken hier in de kerk, waarlijk niet voor de eerste keer, en ook waarlijk niet voor de eerste keer in ons leven, voor de meesten van ons. Maar mogen ze wel nieuw zijn. En mag het wel zo wezen dat wij u, Heer Jezus, als die leidende borg zien gaan voor ons. Mag het daar vanmiddag op uitlopen, ook in de verkondiging, om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. En door zijn striemen is er voor ons genezing gekomen. O Heer, zo bidden wij u dat u in ons midden bent. En dan weten wij ons verbonden met uw kerk in ons land, met uw kerk wereldwijd. Op al die plaatsen waar uw gemeente samenkomt vandaag, of nog samenkomen zal. Wij bidden u om de leiding, om de werking van uw geest, om de uitbreiding van uw koninkrijk. Richt uw kruis, o Heere Jezus, ook vandaag hoog op. Voor uw kerk in vrijheid zoals wij, maar ook voor uw kerk in verdrukking. Daarom bidden wij u. Uw koninkrijk komen. En mogen wij daar deel van zijn. Eén voor één. Zegen ons. En zegen uw woord ook deze middag. We vragen het u uit genade alleen in Jezus' naam. Amen. Wij lezen de gemeente vanmiddag allereerst uit het Oude Testament, uit de profetie van Jesaja, hoofdstuk 53. En we lezen vervolgens uit het Nieuwe Testament, uit het Lijdensevangelie, Matthäus 27. En tenslotte uit 1 Johannes 2. Het is wel een beetje gebladen, jongelui, maar Dat is ook weer niet voor niks natuurlijk, want je moet de rode draad van de schrift ook in je leven gaan zien. Dus nou één ding is waar je houvast aan krijgt, dat is als je gaat zien dat het woord van God werkelijk een eenheid is. En dat er ook werkelijk een rode draad van dat God op zoek is naar zondaren. Dat is waar het in elke verkondiging op uitdraait. Kernwoord in die drie schriftlezingen is dat woordje rechtvaardigen. Zowel in Jesaja 53 als in Matthäus 27 en in Johannes 2. En jongens en meisjes, rechtvaardigen, woord moet je vanmiddag maar even onthouden. Rechtvaardigen, dat is iemand laat ik het met een voorbeeld zeggen. Op het moment dat je nou wat verkeerds gedaan hebt en ja, je moeder die roept je bij zich. En dan zegt ze tegen, heb je dat gedaan? En dan kan ze tegen je zeggen van, kijk me eens aan. Als je niks gedaan hebt, dan kan je gewoon kijken. En dan kun je zeggen, nee, echt niks gedaan. Maar ja, als je het wel gedaan hebt, dan kan je niet je moeder recht in de ogen kijken. Of je moet wel heel erg brutaal zijn. Een rechtvaardiger, dat wil zeggen dat je iemand anders recht in de ogen kunt kijken. Nou, zo stond de Heer Jezus voor zijn Vader in de hemel. Hij kon zijn Vader in de hemel recht in de ogen kijken. Zonde, dat is rechtvaardigen. Zonde. Daar zal het vanmiddag ook uiteindelijk op uitkomen in de verkondiging. We lezen uit Jesaja 53 allereerst de versen 10 tot en met 12. Waar we over de leidende knecht des Heeren lezen, doch het behaagde de Heeren om hem te verbrijzelen. Hij heeft hem krank gemaakt. Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zou hebben, zo zal hij zaad zien. Hij zal de dagen verlengen. En het welbehagen des Heeren zal door zijn hand gelukkend voortgaan. Om de arbeid van zijn ziel zal hij het zien en verzadigd worden. En door zijn kennis zal mijn knecht de rechtvaardigen velen rechtvaardig maken, want hij zal hun ongerechtigheden dragen. Daarom zal ik hem een deel geven van velen. Hij zal de machtigen als een roof delen, omdat hij zijn ziel uitgestort heeft in de dood en met de overtreders is geteld geweest. En hij vele zonden gedragen heeft en voor de overtreders gebeden heeft. Het Leidersevangelie in Matthäus 27. We lezen de versen 11 tot en met 26. En Jezus stond voor de stadhouder. En de stadhouder vroeg hem, zeggende, zijt gij de koning der Joden? En Jezus zei hem, u zegt het. En als hij van de overpriesters en de ouderlingen beschuldigd werd, antwoordde hij niets. Toen zei Pilatus tegen hem, hoort u niet hoeveel zaken ze tegen u getuigen? Maar hij antwoordde hem niet op één enig woord, alzo dat de stadhouder zich zeer verwonderde. En op het feest was de stadhouder gewoon om het volk een gevangene los te laten, wie ze ook maar wilden. En ze hadden toen een welbekende gevangene, genaamd Barabbas. Als ze dan vergaderd waren, zei Pilatus tot hen, welke wilt u dat ik u zal loslaten? Barabbas? Of Jezus, die genoemd wordt de Christus? Want hij wist dat ze hem door nijdigheid hadden overgeleverd. En toen hij op de rechterstoel zat, zo heeft zijn huisvrouw tot hem gezonden, zeggende, heb toch niet te doen met die rechtvaardige, want ik heb heden in de droom veel geleden om zijnentwil. Maar de overpriesters en de ouderlingen hebben de scharen aangeraden dat zij Barabbas zouden begeren en Jezus doden. En de stadhouder antwoordende zeide tot hem, welke wilt u van deze twee dat ik u zal loslaten? En ze zeiden Barabbas. En Jezus zei tot hen, wat zal ik dan doen met Jezus die genaamd wordt de Christus? En ze zeiden alle tot hem, laat hem gekruisigd worden. Maar de stadhouder zeide, wat heeft hij dan voor kwaad gedaan? En ze riepen te meer, zeggende, laat hem gekruisigd worden. Als nu Pilatus zag dat hij niet vorderde, maar dat er veel meer oproer ontstond, nam hij water, waste zijn handen voor de scharen en zei, ik ben onschuldig aan het bloed van deze rechtvaardige. Gij moogt toezien. En al het volk antwoordde en zei, zijn bloed komen over ons en over onze kinderen. Toen liet hij hun Barabbas los. Maar Jezus, gegeesteld hebbende, gaf hij hem over om gekruisigd te worden. Ten slotte 1 Johannes 2, de versen 1 en 2. En daar schrijft de apostel Johannes, mijn kinderkens, ik schrijf u deze dingen, opdat gij niet zondigt. En indien iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader Jezus Christus, de rechtvaardige. En hij is een verzoening voor onze zonden. En niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonden van de gehele wereld. Mag u het Leidensevangelie vanmiddag bedienen vanuit Matthäus 27. Het 19e vers, woorden die op het eerste gezicht misschien een soort rafelrandje zijn aan de leidersgeschiedenis. Maar het zal meer blijken te zijn vanmiddag. Als hij, Pilatus, op de rechterstoel zat, zo heeft zijn huisvrouw tot hem gezonden, zeggende, heb toch niet te doen met die rechtvaardigen. Want ik heb heden veel geleden in de droom om zijnentwil. Hier eindigt de gemeente de lezing van de Heilige Schrift. Zalig allen die het woord van God horen, die het ook in hun harten bewaren en die er ook uit leven. Halleluja. Wij zingen ter inleiding op de verkondiging uit Psalm 31. 11, 12 en 13. 11, 12 en 13 van Psalm 31. Wij zingen, gemeente, na de verkondiging Psalm 34, het derde en het elfde vers. De Heer verlost en spaart zijn volk dat op zijn hulp vertrouwt. Het zal door hem in gunst beschouwd niet schuldig zijn verklaard. Psalm 34, het derde en het elfde vers. En na het zingen, na de preek, is er ook de collecte. Eerst is voor de kerk dan, tweede voor de emeritiekas. En de derde voor rente en aflossing. En de busjes bij de uitgang zijn voor het adoptiefonds. Van harte ook de collecten aanbevolen. Tekst voor de verkondiging is vanmiddag dus uit Matthäus 27, het 19e vers. En als hij, Pilatus, op de rechterstoel zat, zo heeft zijn vrouw tot hem gezonden, zeggende: heb toch niet te doen met die rechtvaardige, want ik heb heden veel geleden in de droom om zijnentwil. Het is, gemeente, een wonderlijk moment in de leidersgeschiedenis. Pilatus staat op het punt om zijn uitspraak als rechter te doen. Jezus staat voor hem. En naast Jezus staat die ander, Barabbas. Een welbekende gevangene, schrijft Matthäus. Beruchte gevangene. En dat Jezus met Barabbas op tweetal staat, dat heeft er alles mee te maken dat Pilatus er niets voor voelt om Jezus vandaag ter dood te veroordelen. We zien hem straks zijn handen in onschuld wassen. Maar voordat het zover is, eerst nog die list. Want misschien heeft Jezus nog een kans, zo moet Pilatus hebben gedacht. Als dat volk nou eens de keuze krijgt tussen Jezus aan de ene kant en Barabbas, die beruchte gevangene. Nou, je zou zeggen de Willem Holleder van toen, aan die andere kant. Dan zullen ze toch zeker niet kiezen voor Barabbas, dan is Jezus alsnog vrij. Het moet ervan komen nu. Pilatus zit inmiddels op zijn rechterstoel. En dan ineens is daar die bode. Hij komt voor ons gevoel vanuit het niets opzetten. Maar hij is wel gestuurd door die vrouw van Pilatus. Pilatus, ik heb voor u een boodschap van uw vrouw. Heb toch niet te doen met die rechtvaardige. Want ik heb heden in de droom veel geleden om zijnentwil. Het is een onder onsje onder echtgenoten, zou je zeggen. Mooi voorbeeld trouwens van vrouwelijke wijsheid. Vrouw die haar man wil beschermen voor een verkeerde beslissing. Laat je niet onder druk zetten. Man, hou je erbuiten. Daar ben je natuurlijk mee gezegend als man. Als je een vrouw hebt die zich ook wel eens die je ook wel eens de spiegel voorhoudt. En die je ook wel eens voor dingen behoedt. Zou je dat nou wel doen? Nee, doe het alsjeblieft niet. Dat zegt die vrouw van Pilatus. Doe het alsjeblieft niet, Pilatus, houd je er buiten. Want ik heb heden in de droom veel om hem geleden. Om die rechtvaardige. Wonderlijk moment in de leidersgeschiedenis. Je zou bijna ook zeggen, een beetje raadselachtig op het eerste gezicht. Want wat moet je er eigenlijk over zeggen, zou je denken? We weten niet eens hoe die vrouw heet. Het is de vrouw van Pilatus, dat weten we dan. Hoe ze heet, ze heeft in de traditie van de kerk de naam Claudia Procula gekregen. Een prachtige Romeinse naam, Claudia Procula. Nou ja, noem haar maar Claudia dan. En ze heeft een droom gehad, ja, dat ook. Maar wat het verder allemaal te betekenen heeft. Preken waarin dominees vooral zeggen van het zou kunnen zijn dat, of misschien is het wel zo dat, of ik stel me voor dat, zijn meestal niet de beste preken. En je kunt je afvragen, dat heb ik me ook wel afgevraagd bij de voorbereiding, hebben we niet beters te preken in de lijdenstijd? Toch bleef ik erbij steken. Maar dan moeten we er maar niet over gaan fantaseren. Dat zeg ik dan vanmiddag tegen mezelf, maar bij en ook tegen u en jou. Dat is ook in de traditie van de kerk dan wel gebeurd. Hè? Want als je er maar lang genoeg over gaat fantaseren, dan ga je die Claudia vanzelf een beetje ophemelen. En nou ja, als je dat maar lang genoeg doet, dan wordt het vanzelf een heilige. Dat is gebeurd in de Oosters-Orthodoxe kerk. Daar staat ze op de heilige kalender. En de grote kerkleraar van de Rooms-Katholieke Kerk, Thomas van Aquino, die zegt over deze vrouw, ze is een voorteken van de kerk van de heidenen die Christus aanneemt. He, een voorteken, een eerste van de kerk van de heidenen, van u en van jou en van mij dan, van degene die Christus aannemen. Toen maar, denk ik dan, en dat allemaal op grond van deze ene tekst. Dan moet je er vanmiddag wel heel erg veel in gaan lezen. Die kant ga ik vanmiddag ook niet op. Want dan kom je toch weer terecht in dat misschien, hè? Misschien is die vrouw van Pilatus wel gelovig geweest. Of misschien heeft ze de Heer Jezus wel als haar heiland leren kennen. Staat er allemaal niet. En trouwens, wij zouden er ook vanmiddag helemaal niet mee geholpen zijn. Laten we liever kijken wat er wel staat. Want er staat niet zomaar in de Bijbel. Dat is ook belangrijk, hè? Jongelui, er staat geen woord, geen letter zomaar in de Bijbel. Zelfs wat ik dan net een beetje noemde, dat rafelrandje van de leidersgeschiedenis niet. Dat lijkt het dan, hè? Je zou zeggen, kijk, als ik nou vanmiddag Matthäus 27 had voorgelezen en u had niet meegelezen, dan had u, en ik had het ene vers overgeslagen, dan had u het misschien niet eens gemerkt. Het verandert trouwens ook helemaal niets aan de loop van de gebeurtenissen. Het houdt dat proces tegen Jezus niet tegen, het houdt het hooguit een paar minuten op. Meer niet. Oh ja, en het leidt er misschien toe dat Pilatus dat woordje rechtvaardige in zijn oren hoort. En dat dadelijk ook gebruikt als hij Jezus dan overgeeft. Maar eerst zijn handen in onschuld wast en zegt, ik ben vrij van het bloed van deze rechtvaardige. Dat had hij dan gedacht tenminste. Maar dat zegt hij zijn vrouw dan toch wel na. Maar gemeente, als ik er nou vanmiddag zonder te fantaseren naar kijk, wat gebeurt hier dan? De vrouw van Pilatus die heeft gedroomd. Nou ja, dat is zo menselijk, hè? Dat doen we allemaal. En de ene keer weet je het nog als je wakker wordt, en de andere keer weet je het niet meer. Dromen, ja, wat zijn dat eigenlijk? Mensen zeggen dromen zijn bedrog. Maar goed, psychologen die leren ons dat je in een droom soms allerlei dingen verwerkt en dingen aan elkaar knoopt en zo, waar je overdag mee gezeten hebt. Vandaar dat mensen soms zeggen, ik moet s'avonds geen moeilijk gesprek hebben, of ik moet ook geen moeilijk boek hebben, want dan slaap ik er niet van, dan droom ik ervan. Jongens en meisjes, dat kan je al hebben als je jong bent. Zeg, als ik, ja, dan ga ik ervan dromen. In je droom kunnen dingen voorkomen waar je mee zit. Nou, die vrouw van Pilatus heeft ook gedroomd. En als ik dan toch heel even een beetje dat pad opga van, ik zou me zo kunnen voorstellen dat, heel even dan, Pilatus vroeg opgestaan. Nou ja, en hoe gaat het dan? Dan vraag je als vrouw toch aan je man van, heb je een drukke dag? Moeilijke dag? Ja. Er is een hoop te doen vandaag. Hoop gedoe ook. hoop ellende ook, hè? Dat proces tegen Jezus. Misschien is Pilatus wel in allerijl zijn bed uitgetrommeld. Dat zou zomaar kunnen. Pilatus moet uitspraak gaan doen. Nou ja, zijn vrouw blijft achter en ze draait zich nog een keer om. Ze valt in slaap. En dan die droom. Want het is wel net gebeurd hoor. Het staat er heel nadrukkelijk. Ik heb heden in die droom veel om hem geleden. Heden. Dat is oh zo menselijk. En die droom dan. Nou, het is een angstdroom. Ik heb heden in de droom veel om hem, om die rechtvaardige geleden. Het is trouwens opvallend hoe het er staat, hè? Kijk, want dat woordje lijden, dat kom je natuurlijk in de lijdensgeschiedenis en dat kom je in de Bijbel zoveel keren tegen. En dan heeft het betrekking op de Heer Jezus. Hij die geleden heeft, rechtvaardig voor de onrechtvaardigen. Daar komt het vanmiddag ook op uit. Maar het staat er hier andersom. Hier staat dat iemand anders veel om Jezus heeft geleden. Vrouw van Pilatus. Ze is er wakker van geworden. En toen ze wakker was, heeft ze niet gezegd, oh gelukkig, het was maar een droom. Nee, toen heeft ze een bode geroepen en zegt, je moet naar mijn man gaan. En je moet tegen hem zeggen dat hij ermee moet stoppen. Dat hij zich ervan af moet houden van dat proces tegen Jezus. Niet aan meedoen, Pilatus. Laat je niet in met deze rechtvaardige. Heb toch niet te doen met die rechtvaardige. Nou ja, ik zei net al, dat woordje rechtvaardig is natuurlijk een echt Bijbels kernwoord, hè? Hoe was het ook alweer, jongens en meisjes, rechtvaardig? Dat wil zeggen dat je iemand recht in de ogen kan kijken. Het is een kernwoord, juist als het over de Heer Jezus gaat. We hebben die drie schriftlezen en komt elke keer dat woordje rechtvaardiger voor. Jesaja 53, door zijn kennis zal mijn knecht een rechtvaardige, velen rechtvaardig maken. En dan gaat het over de lijdende knecht des Heren. En dan in onze tekst, heb nog niet te doen met deze rechtvaardige. En dan in 1 Johannes 2, als iemand gezondigd heeft, zegt Johannes, we hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige. Of die vrouw van Pilatus dat er allemaal mee bedoeld heeft, ik weet het niet. Want dat woordje rechtvaardige, ja, het kan natuurlijk ook gewoon betekenen in het gewone spraakgebruik. Hij is een goed mens, hè. Hij is in elk geval niet waard om ter dood veroordeeld te worden. Dat wil ze voorkomen. Als je dat nou even hoort, gemeente. Die stem van die vrouw. Tussen al die andere stemmen daar. Hè? Even een menselijk geluid. In de lijdensgeschiedenis. Mag je gerust zo horen hoor. Menselijk geluid in de lijdensgeschiedenis. En te midden van al die mensen die daar staan te roepen. Kruisig hem, kruisig hem. Wat is dat eigenlijk, hè? Ja, dat is ook psychologie, hè? Dat als je in een massa komt en met die massa gaat meedoen, dat je ontmenselijkt. Dat is wat die massa voor Pilatus, dat is ontmenselijkt. Kruisig hem. Die stem van die vrouw van Pilatus is even een menselijk geluid. Want één ding weet ze heel goed. Dat macht zonder recht nergens brengt. Macht zonder recht. Kijk, dat zie je in deze wereld gebeuren, hè? President Poetin die zegt, ik heb kernwapens zat. Zijn eigen bevolking melkkorft. En helaas is het aan de overkant bij president Trump niet zoveel beter. Macht zonder recht. Balanceren op machtsevenwicht. Kim Jong-un en Trump en zo. Die vrouw van Pilatus' gemeente, die leidt eraan. Macht zonder recht. Moet je trouwens even voor jezelf bedenken, hè? Want daar kun je zomaar aan gewend raken in deze wereld. Hè? Al dat nieuws wat naar je toe komt, hè? Hoeveel onrecht zit er wel niet in? Kan je zomaar gewoon gaan vinden. En trouwens, als dat nog in die hele grote wereld is, het gebeurt ook in die kleine wereld. Het gebeurt in families. Mensen die hun zin doordrukken ten koste van een ander. Het gebeurt op de werkvloer. Macht zonder recht. Wat dat betreft is die vrouw van Pilatus een menselijk geluid te midden van al die ontmenselijke stemmen daar. En het is nog meer. Want ze noemt Jezus de rechtvaardige. Let wel hoe ik het zeg. Ze noemt hem zo. Ik zeg niet dat ze hem zo beleidt. Dat is wat anders. Zover komt het hier niet. Maar ze noemt Jezus wel zo. Want ze heeft in de droom omwille van hem geleden. In de droom. Kijk, en dan zeggen wij dromen zijn bedrog. Maar ja, als ik de Bijbel lees, dan ligt dat nog wel weer net een beetje anders. Hè? Kijk alleen maar het Matthäus-evangelie. Kom drie keer iemand tegen die droomt. Dat is eerst Jozef. Matthäus 1. Jozef die denkt dat Maria een bedrog heeft. En die engel die in de droom tot hem komt en zegt: wees niet bevreesd, Jozef, om uw vrouw tot u te nemen. Want hetgeen in haar ontvangen is, dat is uit de Heilige Geest. En dan Matthäus 2, die wijzen uit het oosten. Die in een droom vermaand worden om langs een andere weg naar huis te gaan. Omdat Herodes dat kind wil doden. Hier de derde keer. Die vrouw van Pilatus die in een droom leidt over de onrechtvaardigheid die Jezus wordt aangedaan. Heeft God hier de hand in? In elk geval wordt hier nog een keer Jezus' onschuld uitgesproken. Moet je ook even tellen trouwens. De eerste keer is Judas. Judas die spijt krijgt en die zijn verradersloon bij die farizeeën en die schriftgeleerden neergooit. En zegt: ik heb verraden, onschuldig bloed. En dan die vrouw van Pilatus. Heb toch niet te doen met die rechtvaardig. En dan Pilatus zelf die zijn handen in onschuld wast. En dan uiteindelijk bij het kruis. Die hoofdman over 100. Waarlijk, deze mens was rechtvaardig. En als ik er nu over nadenk, gemeente, dan zeg ik nog een vijfde keer. Die ene aan het kruisen, weet u wel. Wij toch rechtvaardig. Wij ontvangen strafwaardig hetgeen we gedaan hebben. Maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. Nou, vijf keer. Vijf keer uit de mond van iemand. Ja, die laatste, die moordenaar, ja, die daar verandert dan op het laatst. Maar vijf keer van mensen die wij niet orthodox zouden vinden. Uit onverdachte hoek. Jezus is rechtvaardig. En het is voor Pilatus een laatste teken. Pilatus, bezondig je niet aan Jezus. Hou je er buiten. Menselijk geluid. Maar dan moet ik toch nog eens even goed doorluisteren. Wat zegt ze nou precies? Ze zegt niet: Pilatus, hou je rug recht. Want je moet voor Jezus opkomen vandaag. Sterkte, man. Sterkte om als een eenling te durven staan tegenover die menigte. Dat zegt ze niet. Nee, ze zegt, heb toch niet te doen met deze rechtvaardige. Als ik het heel letterlijk vertaal, dan zegt ze, laat er toch niet zijn, geen verbinding zijn tussen jou, Pilatus, en die rechtvaardige. Laat er niet zijn, hou je er buiten. Heb je het in de gaten, gemeente? Geen belijdenis. Geen buigen van Jezus. Ten diepste is er toch zelfbehoud, hè? Het klinkt meelevend en menselijk en zo. Sympathiek. Medelijdend. Maar geen keus voor Jezus. Blijf neutraal. Die vrouw van Pilatus legt wel een verband tussen macht en recht. Maar één ding doet ze niet. Ze legt geen verband tussen macht en tussen recht en schuld. Recht en schuld. Moet je even voor jezelf kijken vanmiddag of je dat wel ziet. Recht en schuld. Want nou staat Jezus hier voor Pilatus. De rechtvaardige. En menselijk gesproken zou je zeggen, die stemming die valt dadelijk zo verkeerd uit voor Jezus. Ze kiezen Barabbas. En Pilatus, ja, je hoort hem als het ware in vertwijfeling roepen, wat zal ik dan doen met Jezus, die genaamd wordt de Christus? Wat heeft hij dan voor kwaad gedaan? Maar hij houdt niet tegen dat Jezus gekruisigd wordt. Een schande voor een rechter. Maar gemeente, kijkt u verder. Ik bedoel dit. Dat hij daar inderdaad staat rechtvaardig. Maar dan wel voor onrechtvaardigen. Dan kom ik terug op die Bijbelgedeelte waar de Heer Jezus de rechtvaardige wordt genoemd door zijn kennis. Door de verkondiging van het evangelie zal mijn knecht de rechtvaardige velen rechtvaardig maken. Want er staat erachter, want hij zal hun ongerechtigheden dragen. Dat hij rechtvaardig is, ja, dat is helemaal waar. Maar hij staat er nu juist omdat hij die weg moet gaan naar Golgotha. En daarom vraag ik het vanmiddag aan u en aan jou. Hoe je er naar kijkt. Want je kunt er ook zo van een afstand naar kijken. Dat is de les van deze geschiedenis vanmiddag. Je kan er zo van een afstand naar kijken. En je keurt het niet goed. Zo menselijk ben je dan wel. Keurige kerkmensen. Dat zijn we toch, hè? Als je nou van ons, zoals we hier bij elkaar zitten, een foto zou maken en je zou hem iemand laten zien, dan zeg je, nou, dat zijn keurige mensen daar bij elkaar. Keurige kerkmensen. De gemeente God vraagt verder bij ons. Want met al onze keurigheid kunnen we ons nog zo afzijdig houden. Van Jezus. Laat je niet in, Pilatus. Met die rechtvaardige. Blijf liever neutraal. Het kan zomaar zijn dat het ineens veel dichterbij komt dan je vanmiddag kon denken. Want ja, die vrouw van Pilatus en zo, is allemaal lekker ver weg. En daar kan ik dan ook van alles nog wat van vinden en zo. Maar nou gaat het over mezelf en dan gaat het over u en over jou. Je afzijdig houden van Jezus. Dat kan, hè? Weet u wat daar wel een goede graadmeter voor is? Hoe je gedurende die lijdensweken nou onder die lijdensprediking bent. Er zijn altijd mensen die zeggen na een week of vier lijdenspreken van nou, ik zal blij zijn als het Pasen is. Nou ja, dat moet je natuurlijk, dat is ook zo, want ja, daar gaat het ook naartoe. Maar ze bedoelen dan wat anders mee. Van ik word er zo verdrietig van, word er zo naar van al die lijdenspreken. Ja, dat komt als je toeschouwer blijft, hè? Afstand. Keurige kerk, mensen, gemeente. Zonder Jezus, dat kan. Dat je wegmoffelt waar de Heer Jezus voor kwam. Dat je uiteindelijk ook niks met hem hebt als je eerlijk bent. Je zal het zo niet zeggen, want ja, dat klinkt natuurlijk ook wel erg cru. Het komt er wel op neer. Als ik een beetje om me heen luister, gemeente, en praat natuurlijk met heel veel mensen en met studenten en met leerkrachten, dan denk ik dat daar het probleem van onze gereformeerde gezindheid zit. Dat er mensen zijn die wel kerk zijn en die ook wel heel orthodox zijn, maar als het erop aankomt, houden ze zich afzijdig van Jezus. En dan kunnen we dan trouwens ook nog een hele theologie en zo omheen maken en zo. En we zetten dan een hoop prikkeldraad eronder het kruis zijn. En afstand houden. Maar ik weet dat is nou onze doodstaat. Daar moeten we het dan toch wel over hebben, hè? Onze doodstaat, weet u wat dat is? We hebben ook een veel te verkeerd beeld van. Wanneer onze dood staat, dan denken we, ja, een mens kan niks. Weet u wat onze dood staat is? Dat we springlevend zijn zonder God. En dat we niet eens in de gaten hebben dat God zegt, en zonder mij is je leven doods en ellendig. Jezus op een afstand. Dat is onze doodstaat. Ongeloof, ja. Moet u vanmiddag gewoon bij uzelf kijken, bedoel ik. Afstand houden tot Jezus. Je neutraal houden. Kijk, zoals we hier vanmiddag in de kerk zitten. Ja, dan is het ook. Ja, dan zeggen, nou ja, dan hoort het er ook wel weer bij. Dan zing je mee en je doet mee. Maar morgen. Als je weer in een totaal andere omgeving bent, begrijp ik best hoor, dan heb ik misschien ook wel een beetje makkelijk praten en zo. Maar gemeente, God heeft geen makkelijk praten. Hè? Dat is het punt. Wat als ze nou nooit aan je merken dat je hier was? Wat als ze nou nooit aan je merken, wat ze van die discipelen zeiden, hè, van ze kenden hen dat ze met Jezus geweest waren. Wat als er nou nooit wat van je uitgaat, ik bedoel met woorden niet, maar ook met je daden niet. Neutraal. Niet tegen Jezus. Ook niet voor hem. Beetje grijs, ertussenin. En kijk, dat is nou de Bijbel. De Bijbel is zo radicaal, gemeente. Want de Bijbel zegt niet van, ja goed, je hebt mensen die geloven. En dan heb je een hele groep mensen die zeggen, nou ja, ik weet het niet precies. Zit er ergens een beetje tussenin. Dan heb je ook mensen die er helemaal niks aan doen. Dat is een beetje zoals wij het verdeeld hebben. De Bijbel kent maar één ding. Dat is binnen of buiten. Dat is gered. of verloren. Dat is behouden of voor eeuwig verdoemd en daar zit niks tussen. Geen neutraliteit, dat is vanmiddag waar het op aankomt. Moet je ook de Bijbel maar lezen. Wie de Zoon ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien. Met de toorn Gods blijft op hem. En in plaats daarvan kust de Zoon opdat hij niet toorne. En gij onderweg zou vergaan. Hou u niet afzijdig van hem. Wat dat betreft, gemeente, moeten we het vanmiddag helemaal omkeren. Dat punt van die vrouw van Pilatus. Houd u niet afzijdig van hem. Moeten wij, gemeente, vanmiddag soms ook uit de droom geholpen worden? En nou bedoel ik niet te zeggen dat er hier dus alleen maar mensen zouden zitten die zich afzijdig van Jezus houden. Maar als God nou in je leven gekomen is, dan ben je toch uit de droom geholpen, of niet? Veel om hem geleden, dan zeggen ja, het is precies andersom, hè. Het is precies andersom. Hij heeft zulks alles geleden voor ons. Zegt onze Nederlandse geloofsbelijdenis. Hij heeft zulks alles geleden voor ons. Hij rechtvaardig voor de onrechtvaardigen. Goddank. Hij is rechtvaardig. Anders geweten zou er voor ons geen doorkomen aan zijn. Zou u nooit van je zonde afkomen. Mag u vanmiddag verkondigen dat Jezus de rechtvaardig is. En nou ga ik het nog een keer anders zeggen. Want wat zou nou de boodschap zijn? Dat ik zeg van kijk, die vrouw van Pilatus. Die zei je moet je afzijdig houden van Jezus. En dan zou dat de boodschap zijn. Gemeente, u moet u niet afzijdig houden van Jezus. Nou, dat klinkt misschien wel mooi, maar ook wel kort door de bocht. Want ja, je moet er maar achter komen. Ik bedoel, achter wat er echt in je hart leeft. En dat je uit jezelf een vijand van God bent. Weet u wat dat wonder is? Dat Jezus die tekst nou omdraait. En dat Jezus het niet zegt. Er is niks tussen mij en tussen u. Dat Jezus er middenin komt. Dat Jezus niet tegen ons zegt, ik bemoei me niet met uw zaken. Maar dat de Heer Jezus zegt, ik kom om me met uw leven te bemoeien. Ik kom en ik graaf wat er van binnen bij je zit. Kom aan mij voor de dag. Al die ongerechtigheid en zo. Jezus die zich niet afzijdig houdt, maar die naar het kruis gaat. Om je redder te zijn. Zodat wij het mogen horen. Nou ben ik bij die laatste schriftlezing terug. Hè? Bij 1 Johannes 2. Dan zegt Johannes, als nou iemand gezondigd heeft. En letterlijk staat er, wie er ook maar gezondigd heeft. En dus ook hoe je leven nou ook maar was. Wie er ook maar gezondigd heeft. We hebben een voorspraak bij de Vader. Als het nou toch gaat over een rechtszaak. Dan is er niet alleen die rechtszaak voor Pilatus. Maar dan is er die rechtszaak voor die troon van God. En dan staat er, we hebben een advocaat. We hebben een voorspraak bij de Vader. Jezus Christus de rechtvaardige. En hij kan het doen. Want hij heeft zelf de klappen opgevangen. En hij is er onderdoor gegaan. Tot aan het kruis. Hij is, zegt Johannes, een verzoening voor onze zonden. En niet alleen voor de onze. Maar ook voor de zonden van de gehele wereld. En ik zou zeggen, maakt u daar ook weer vervolgens niet een eigen theologie van. Van de zonde van de gehele wereld. Dat is nou net zo ruim als dat het er staat. Er hoeft geen mens om zijn schuld verloren te gaan. U mag u tot hem ter genezing wenden. Daar komt hij voor. En daarom roept hij ons vanmiddag. En komt hij vanmiddag naar ons toe. om zich met je leven te bemoeien. Wat een wonder, hè? Van mensen die van nature inderdaad God altijd maar op een afstand houden. En trouwens, na ontvangen genade, ik weet niet hoe dat bij u is, maar na ontvangen genade kan je het nog zo vaak doen, hè? Denk dat het wel weer even gaat en zo. Gewoon weer leven en zo. Wat moet je er telkens achterkomen? Zeg, oh God, wat moet u toch een geduld met me hebben? God die zich met ons inlaat. Dat is evangelie. Hoe je ook bent. Hoe je leven ook was. Mag u dat geloven dan? Nou hoop ik nu dat u vanmiddag zegt, ja dat geloof ik. Dat de Heer door zijn woord en door zijn geest zo bij je binnengekomen is. Dat je je eraan op mag halen dat God zich bemoeit met je leven. En meer dan dat, dat God zijn eigen zoon voor je geeft. En als je nou altijd nog in dat neutrale zit, dan zeg ik vanmiddag, je mag vanmiddag op de knieën hoor. Zeker weten. Want dat neutrale, dat wordt je dood. En wat als je daar nou over aarzelt? Misschien zijn ze er vanmiddag wel bij ons die zeggen, ja. Ik wou dat ik het kon geloven. Ik weet niet of het ook voor mij is. Kan misschien voor iedereen, maar dan zou ik er nog een hele preek achteraan kunnen houden, dat doe ik vanmiddag niet. Dan zeg ik maar één ding. Moet je Jezus eens zien staan daar. En dan moet je die uitgestoken wijsvinger van het evangelie eens zien. De straf die ons tevreden aanbrengt, was op hem. Een verzoening voor onze zonde. Wat een God gemeten. Daar kun je nou nooit te groot van denken. Daar kun je alleen maar te klein van denken. Wat een God. Dan laat ik u vanmiddag ook mee naar huis gaan. Probeer dat deze week eens. Is elke dag tegen jezelf te zeggen. Dat we een God hebben die zich met ons inlaat. Zo diep tot aan het kruis toe. En als ik hem zie, ja, dan begint het toch stil te zingen. Zingt u mee dan? O allerheiligst, onuitsprekelijk wonder. De rechter zelf gaat aan het recht ten onder. O wreed geding, wie kan geheel doorgronden de vloek der zonden? Maar ook dit, daar ge u voor mij hebt in de dood gegeven. Hoe zou ik naar mijn eigen wil nog leven? Zou ik aan u voor zulk een bitter lijden mijn hart niet wijden? Wie volgt? Amen. Wij willen gemeente bidden en we doen ook voorbeden. We denken aan zuster Amersfoort en haar dochter en de overige familie als ze deze week hun man en vader moeten begraven. We bidden voor zuster van de Eikel, Heemskerk van de Eikel, Tulpenstraat 62. Ze moest in de achterliggende week in het ziekenhuis worden opgenomen vanwege hartklachten. En ze hield veel vocht vast en ze was erg verzwakt. En de zorg die is er ook nu nog. Laten we ook voor haar bidden. Heere God, wat een wonder dat u zich met ons inlaat. En dat we daarom hier zijn. Dat u ons daarom uw evangelie laat verkondigen. Dat u niet eerst gekeken hebt tot wij naar u zouden komen. En tot wij naar u zouden vragen. Tot wij wat met u zouden krijgen, maar dat u de eerste bent. Dat u ons opzoekt en meer dan dat, dat u tot in de dood wilde gaan aan het kruis. Om onze redder te zijn. O, geef dat wij aan dat evangelie ook vanmiddag ons hart mogen ophalen. Voor het eerst, maar ook hoe langer hoe meer. Opdat we leven mogen van uw genade en van uw ontferming. Wij vragen dat u met uw woord met ons deze week ingaat. Laat uw woord van vandaag niet vervliegen, maar laat het bij ons blijven. Ook in deze dag en ook in deze week. We bidden voor allen die weten van zorg en van pijn, lichamelijk, psychisch. U kent alle omstandigheden. Heere, wij bidden u om uw tegenwoordigheid in verdriet, in rouw. We denken ook heel in het bijzonder aan mevrouw Amersfoort en haar dochter. Aan de familie, als ze deze week naar de begraafplaats moeten gaan, laat uw ogen op hen zijn. Laat uw woord hen vertroosten. Laat uw genade zichtbaar zijn, ook deze week, tastbaar, ook in hun levens, hoorbaar. In die stem van uw woord. Wij bidden u voor zuster Heemskerk. U kent alle omstandigheden op haar hoge leeftijd. Wij bidden dat u haar draagt. Dat u de middelen wilt zegenen. Dat u haar boven alles ook en door alles heen uitzicht geeft op u. Opdat in uw handen haar leven vast zal liggen en veilig zal zijn. Heren, wij bidden voor uw gemeente hier. Wij danken u voor het vooruitzicht dat dominee Den Butter over mag komen. En wij bidden ook om een verlangend uitzien dat hij gedragen mag worden door de gebeden der heiligen. Ook in de gemeente, dat hij voor heel uw gemeente tot zegen zal zijn. Geeft u daarom kracht en wijsheid om los te laten, in uw handen te laten en om hier aan uw hand opnieuw te beginnen. En laat uw gemeente er gezegend mee wezen. In de breedte en in de diepte. Zegen de broeders van de kerkenraad. Laat uw genade over ons allen zijn. Ook als wij de week ingaan, de werkweek. Zegen ons daarin. Op de plaatsen waar u ons stelt. En laat uw woord van vandaag bij ons blijven. Wij vragen het u uit genade, alleen in Jezus' naam. Amen. Psalm 32, gemeente, is ons slotlied, het zesde vers. Psalm 32, vers 6. Gemeente, verheft uw harten tot God, ontvangt de zegen des Heeren en gaat u dan heen in vrede. En de genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.